3 november kiezen de Amerikanen een president. Een uitgelezen moment om eens in het hoofd te kruipen van de Republikeinse kiezers. Zij die 4 jaar geleden kozen voor Donald Trump. Zijn zij tevreden over het beleid van Trump? Of is hij de voorbije jaren veel fans kwijtgespeeld? Het is donderdag 17 september. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. Ine Rooks, buitenlandjournalist van De Standaard. Trump is een erg controversiële president, maar in het gepolariseerde Amerika heeft hij ook nog altijd heel veel aanhangers.
Ja, zeker. Dat klopt. Als we van iets zeker kunnen zijn op voorhand, is dat het een heel spannende presidentsverkiezing zal worden op 3 november. En door de COVID-pandemie is het moeilijk voor ons om naar Amerika te reizen op dit moment en om reportages te gaan maken. Dat is een handicap, omdat we er niet bij zijn om op straat het gevoel zelf te beleven. We kunnen dan zoveel mogelijk proberen te bellen met experts, met deskundigen enzovoorts. Maar hoewel die mensen, als dat Amerikaanse burgers zijn, natuurlijk ook zelf gaan stemmen, willen we ook de polsslag van de gewone Amerikaan, van west tot oost, proberen te voelen.
Degene die het stembiljet eigenlijk vast heeft.
Ja, inderdaad, dat zijn wij zeker niet. Met de bedoeling om de kiezer zelf aan het woord te laten.
En hoe ben je dan naar die Amerikaanse kiezer op zoek gegaan?
Ja, de voorbije jaren, ik niet alleen, natuurlijk ook de collega's hier op de krant, hebben we een netwerk opgebouwd. Dus je begint rond te bellen en te kijken naar wat zijn interessante verhalen. Dus voor een stuk zijn dat bestaande contacten die ik opnieuw heb opgebeld. En dan vond ik het ook een zeer interessant fenomeen dat nu toch al 2 belangrijke actiegroepen van republikeinse, conservatieve kiezers zijn opgestaan, zich hebben georganiseerd, die dit jaar uitgesproken campagne voeren tegen Donald Trump. Dat is de Lincoln Project, er één van, en Republican Voters Against Trump. Ik heb naar beide lijntjes uitgegooid en zitten bellen en geprobeerd om mensen daar te interviewen. En dan heb ik ervoor gekozen om vooral mensen in swing states te spreken. Dus de zogenaamde twijfelstaten, die staten waar het erom gaat spannen in november. En dat zijn eigenlijk telkens zeer lange en bijzonder interessante en vaak ook erg aangename gesprekken geweest.
Ja, je hebt voor deze podcast uiteindelijk 2 Republikeinen gevonden die zeggen dat ze opnieuw op Trump gaan stemmen. Mm-hmm. En 2 Republikeinen die zeggen never again. Ja. Wie heb je gesproken?
Maar bijvoorbeeld, laten we beginnen met Randall Rintauer.
Yeah. My name is Randall Rintauer. I am an attorney in Lincoln, Nebraska, in the United States.
Een voormalige aanklager uit de staat Nebraska. En nu werkt hij als strafpleiter. Hij was bijzonder interessant, omdat, zoals al gezegd, 4 jaar geleden stemde hij inderdaad voor Donald Trump. Hij heeft ook uitgelegd waarom.
Speaking as an evangelical Christian.
De evangelicals kan je toch zeker de radicale strekking daarvan als godsdienstfundamentalisten omschrijven. Dat is een bijzonder belangrijk kiespubliek in de Verenigde Staten. We vergeten vaak hier in het fel ontkerkelijkte Europa hoe religieus Amerika is.
United by the bonds of love, we are one people sharing one home, saluting one great American flag. May God bless you and may God bless our great country, America.
One of the big reasons for my vote for him was I am against abortion.
Voor heel veel evangelicals en christenen is het belangrijk niet dat Trump zelf naar de kerk zou gaan, maar dat hij op ethisch conservatieve standpunt hun lijn volgt. Dat betekent dat hij zegt dat hij tegen abortus is.
As an evangelical Christian, I'm pro-life, that's what they call it here.
Dus de mensen die tegen abortus zijn, zeggen wij zijn pro-life. En het andere kamp dat voor abortus is, zegt pro-choice. Wij vinden dat de vrouw keuzevrijheid heeft. De evangelicals en de born-again Christians, de 26% van het kiespubliek. Katholieken in Amerika zijn ook geen kleine groep, 23%. Dus stel dat op en je komt al grosso modo aan een meerderheid van de Amerikaanse bevolking die zal gaan kiezen. Het zijn ook vaak oudere mensen. Weet ook dat oudere mensen meer gemotiveerd zijn om te gaan stemmen. En van die religieuze kiezer weten we ook dat 4 jaar geleden die op een overweldigende manier voor Donald Trump hebben gestemd. Dus bij de evangelicals was dat 8 op 10. Maar liefst.
Okay.
En bij de katholieken 6 op 10. We weten dat dat waarschijnlijk een beetje zal schuiven en afnemen. maar niet enorm veel. Dus die evangelische stem is ongelooflijk belangrijk. En daarom vond ik het zo boeiend ook om met Randall Rentauer uit Nebraska te praten. Omdat hij dus zelf een evangelische christen is, praktiserend is en wekelijks naar de kerk gaat en in die gemeenschap thuis is. En hij zei dat dat de belangrijkste reden met stip was, religie.
Ja.
Daarop heeft Trump woord gehouden voor Randall Rentauer. En toch zegt hij, alles wat daarbuiten is gebeurd was voor mij, in het bijzonder als christen, niet meer te slikken, dus never again. Ik heb me uitgeschreven uit de Republikeinse Partij.
I voted for Donald Trump in 2016, although at the time I was becoming disillusioned with the Republican Party. And I did register as an independent. I don't recall the exact date, but it was sometime around that time.
En hoe merkte hij dat zijn vrienden, familie bij de evangelische kerk, hoe dat die daarmee omgaan?
Ja, je ziet dan die mensen niet persoonlijk. Dus je probeert dan ook af en toe soms het ijs te breken. Dus op een bepaald moment zeg ik in dat gesprek, ja, heb je door van standpunt te veranderen en daar zo openlijk over te praten, hoeveel barbecue-uitnodigingen heb je deze zomer nog gekregen? En het wordt even stil aan de andere kant van de telefoon en die man zegt werkelijk,
no.
None. Dus niks meer.
Okay.
Dat was wel even slikken. Nu, goed, het is ook uiteraard ook coronapandemie in de Verenigde Staten. En dus er wordt ook minder gefeest en minder gebarbecued. Maar hij zegt dat hij absoluut wel een persoonlijk offer brengt, dat in zijn entourage de kerkgemeenschap, want dat is meer dan één keer naar de mis gaan. Hij zegt ook, my Christian family. Ja, dat is mijn familie. Dat het heel moeilijk wordt met zijn christelijke familie, dus met zijn geloofsgenoten, met vrienden en familie, erover te praten. Hij vertelde me ook, toen we nog een tweede keer met elkaar belden, dat hij met een neef gewoon heeft besloten, we don't talk politics.
We're about as close as brothers, but it has become pretty bitter between us. When we talk politics, so I finally said to him, listen, you know, I'm not going to change your mind. You're not going to change mine. Let's just agree to not poke at each other. Yeah.
Dat is echt ernstig te nemen. Er zijn familieruzies die op dit moment onoplosbaar lijken. Het resultaat van geweest van de politiek natuurlijk.
I've had a lot of discussions with church members and friends and a majority of them will stick with Donald Trump to the bitter end, and they believe, and I can't understand why, but they believe that this man is a Christian man and that he is doing the best for the country that he can. I don't believe that for a minute. There's nothing about Donald Trump who, is anything close to being a Christian. He spews hate all the time. I just can't understand how they can be almost worshiping Trump.
Hij zegt een paar keer in ons gesprek, het lijkt alsof mensen die nu nog zo pal achter Donald Trump gaan staan, ondanks alles wat we zien, dat die in een soort van following terecht zijn gekomen.
And so it is almost like a following.
Thank you for making America great again, sir.
Thank you very much.
Het is dus als een secte. Ze zijn hem aan het verafgoden.
I don't know who you are, but I like you.
They've gone to really just sort of worshiping Trump.
En dat is wel opmerkelijk voor iemand die die termen natuurlijk ook in een andere context gewoon is te gebruiken. Het is een evangelische christen. Dus voor hem is worshiping iets heel anders, iets positiefs. En hij gebruikt het duidelijk in de negatieve wijze. Hij vindt ook dat veel mensen die hij ziet, die niet meer in staat zijn volgens hem om zelfstandig voor zichzelf na te denken. En dus ja, hij leidt daar wel onder. En hij zegt, ik probeer hem daarop uit te dagen en te zeggen, is nu het feit dat hij dat anti-abortus standpunt inneemt, is dat dan de one issue, het enige topic, dat al de rest doet verdwijnen? En heeft het gevoel dat het voor velen van zijn voormalige vrienden, familieleden en entourage absoluut wel het geval blijft. Wat me ook opviel is hoe hij op een bepaald moment christenen die voor Trump blijven stemmen en die hij kent, hij omschrijft hen als
attack dogs.
Als ze over Trump praten en hem verdedigen, they become like attack dogs, als aanvalshonden.
My Christian friends and members of my church are so invested in Donald Trump, thinking that somehow that he's going to continue to promote whatever their ideals are, that they They become attack dogs. I find myself attacked personally all the time.
En hij kan dat niet rijmen met hun christen zijn.
Ja.
Ja, iedereen die met enige welwillendheid naar dat geloof kijkt, kan dat ook niet begrijpen. Hè? En ja. Hij begrijpt dat zelf niet. En hij probeert een breekijzer te vormen in die gemeenschap. En hij steekt zich niet weg. Ik vind dat wel bijzonder knap en moedig.
Ja.
Met het risico en met de gevolgen voor zelfisolering.
Mm-hmm.
Probeert hij een lans te breken voor een andere stem. En hij zegt, hey, it's okay. Ik mm-hmm. ben ook een christen. En toch zie ik heel veel redenen waarom ik Trump niet meer kan steunen. Het feit dat iemand als Randall Rintower nu wel voor zichzelf denkt en tegelijk evangelisch christen is, betekent dat we niet meteen een karikatuur moeten maken van al wie gelovig is. Dus dat vond ik daarom een bijzonder boeiende getuigenis.
Ja.
Dat het ons veel vertelt.
Randall is nu een voorbeeld van iemand die niet meer van plan is om mm-hmm. op Trump te stemmen. Er zijn natuurlijk ook kiezers die heel tevreden zijn met het beleid van Trump.
Oh,
en
ja.
Die in november wel ja, resoluut voor hem kiezen. Mark bijvoorbeeld, mm-hmm. die je gesproken had, die heeft... ja, Trump heeft bij hem wel punten gescoord met zijn harde migratiebeleid.
Ja, absoluut.
My name is Mark Krikorian.
Mark Krikorian is een inwoner en werkt ook in Washington D.C. in de zeer progressieve Amerikaanse hoofdstad. En is uiterst conservatief en heeft is, laten we zeggen, een hardliner op het gebied van immigratie.
Personally, I voted for Trump partly because I always vote Republican.
Ik ken hem al als de directeur van een think tank, het Center mm-hmm. for Immigration Studies. Dat klinkt heel proper, maar dat is een behoorlijk conservatieve denktank. Een centrum dat het immigratiebeleid naar de rechtse hoek probeert te okay. stuwen in Washington. En hij zelf, hij gaat verder dan Trump. Hij zei bijvoorbeeld ook, ik ben niet alleen tegen illegale immigratie, mensen die zonder papieren illegaal de grens oversteken. Ik ben ook tegen legale immigratie. Dus dat is iets waar Trump in de feiten ook op heeft proberen te beknibbelen.
There was no question of my voting for anybody else. And the fact is that he made immigration one of the key elements in his campaign.
Hij maakt het zowel voor mensen die zonder papieren binnenkomen als mensen die op een legale manier naar de States willen immigreren veel moeilijker.
Mm-hmm.
Maar Mark vindt dat dat nog niet ver genoeg is gegaan. Hij vindt dat in een moderne maatschappij, legt hij uit, dat de impact van, laten we zeggen, als je 1 miljoen nieuwkomers per jaar hebt in een land als Amerika, hij zegt een moderne maatschappij, kan dat niet aan.
We have a post-industrial knowledge-based economy where people with little skill can get jobs, but they can't really better themselves in a way that was true in a farming or factory society.
Als je mensen met een te laag opleidingsniveau binnenhaalt, dan kunnen die mensen zichzelf niet verbeteren.
You will be earning low wages.
Zij gaan gedwongen worden om in low wages jobs te zitten, dus
ja.
Lage salarissen te verdienen.
And your children will do better than you.
Ten vroegste, hun kinderen gaan zich enigszins kunnen verbeteren.
But because you're starting so much farther behind everybody else, even if your children do better, they still don't catch up with the rest of society. Some of them will. I mean, obviously, I'm talking about averages. There's always going to be immigrants who are doing well. But if you're talking about 1 million new immigrants every year, a lot of those people just aren't going to do that well.
Hij vindt wel dat Trump, omdat hij van immigratie een echt beleidspunt heeft gemaakt, wel zijn stem verdiende en nog steeds verdient. En hij vindt dat de Democraten op dat vlak hebben afgehaakt.
Ja.
Niet meer durven praten over immigratie. En hoewel ze niet zeggen dat ze voor open grenzen zijn, in de feiten het topic, het thema niet meer durven aan te kaarten.
They don't say that they're for open borders. They'll deny it. But if you ask them, what will you do to enforce immigration laws if people violate them and come here anyway? Their answer basically is nothing.
Tuurlijk, daar kan je, als je daar een fact-check op doet, daar kan je heel veel over zeggen. Barack Obama bijvoorbeeld, de democratische voorganger van Trump, heeft wel degelijk heel veel mensen zonder papieren uitgezet. Obama heeft absoluut proberen werken aan een grote immigratiehervorming enzovoorts. Maar we weten ook hoeveel oppositie de vorige president heeft gehad. Dus dat is dan ironisch. Mm-hmm. Dat is ook iets wat Mark Krikorian nu zegt. Hij had veel meer kunnen doen, Trump, als hij niet zo'n viscerale oppositie tegen hem heeft gehad.
A lot of the places that he has fallen short have happened because of the almost insane opposition.
Ironisch als je dan denkt, ja, wat heeft Barack Obama meegemaakt? Natuurlijk vooral in zijn tweede ambtstermijn.
En hij stemt eigenlijk ook omdat hij een afkeur heeft voor Biden ook, hè?
Ja. Toen ik zei van wat zijn de redenen om het opnieuw nu te doen, zei hij ja.
What's the alternative? Joe Biden? I mean, that's almost too ludicrous to consider.
Joe Biden, really? Hij zegt dan, het is bijna lachwekkend. Ludicrous om dat te overwegen. En op een bepaald moment trekt hij ook, lijkt hij de mentale capaciteiten van Biden in twijfel te trekken. Hij zit ook heel erg op die lijn, Mark Krikorian, van we weten niet wat we met Joe Biden binnenhalen. En ze proberen ook naar voren te schuiven dat Joe Biden, als hij wordt gekozen, niet de echte president zou zijn.
Joe Biden will not really be president, you know. Kamala Harris will be the president.
Maar Kamala Harris, zijn vicepresident en ook de entourage van Bernie Sanders tot nog linkser dan Bernie uiteindelijk Amerika zou besturen.
Ja, en voor Mike, zoals je zegt, het harde migratiebeleid van Trump was een heel overtuigende factor. Heeft dat nog andere kiezers beïnvloed, dat Trump daar zo hard op
zeker
inzet?
Zeker, ja, absoluut. Het heeft ook voor andere Amerikanen absoluut een rol van belang gehad. Bijvoorbeeld Lori McCammon.
My name is Lori McCammon.
Zij woont nu in Wisconsin.
Ja.
With the Mississippi River. We're right on the river.
En 4 jaar geleden woonde ze in het zuiden van Californië, dichtbij de grens met Mexico. En ze zei, ik had toen het gevoel dat illegale immigratie beteugeld moet worden. En Trump als kandidaat zei dat hij een muur ging bouwen en dat hij Mexico daarvoor zou laten betalen. Ja. En dat was een belangrijke motivering voor Lori om 4 jaar geleden voor Trump te stemmen. Ja.
He had a plan for Mexico to pay for the wall. And I personally don't want to close the country off. God bless anybody who wants to come to this country, but there's legal ways to do it.
En zelfs nu in november weer voor hem stemmen?
Zij is naar het andere kamp overgelopen. Ze zei eigenlijk ook op het moment, ik herinner me nog dat ik 4 jaar geleden het stembiljet door de bus liet vallen, had ik al het gevoel dat ik een vergissing had gemaakt.
I voted for him. I didn't feel comfortable about it. I didn't vote for Hillary because I didn't like her, but I cannot put a finger on why I didn't like her. I can't give you a reason for that.
Ik kon het niet over mijn hart krijgen om voor Hillary Clinton te stemmen. Er was iets met haar. Ik kan het op geen rationele manier verklaren, maar ik had iets tegen haar.
Okay.
Waarom? Dat weet ze nog altijd.
Geen idee. En wat noemt ze dan als de reden waarom dat ze niet meer voor Trump wil stemmen?
Ze is flink afgeknapt op de manier waarop het straatgeweld nu wordt aangepakt.
I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters.
President Trump is claiming that he is the law and order president and that if Joe Biden becomes president, that there will just be chaos. Well, there's actually chaos right now.
Er zijn veel betogingen. Sommige betogingen ontaarden in rellen en in plunderingen. En Lori McCammon zegt dat het uiteindelijk toch aan de president van het land is om juist de gemoederen te bedaren en tot kalmte aan te sporen. Ze heeft absoluut niet het gevoel dat hij dat doet.
He's not supporting the people that need to be supported.
Ze vindt dat Trump tot orde en tot kalmte moet oproepen.
The president isn't saying anything about stopping it. He's not telling people, stop. Put your guns down. Stop the violence. We have the right to peaceful protesting, period.
These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror.
Laurie woont zelf in Wisconsin.
Ja.
En waar er veel betogingen zijn geweest en ook rellen zijn geweest, was in Kenosha, Wisconsin. Nadat Jacob Blake, de zwarte man, 7 keer bij een politiecontrole in de rug is geschoten.
Ja.
Daarop is er ook dodelijk geweld geweest van een 17-jarige schutter. Die 2 mensen doodschiet en iemand ook heel ernstig verwond.
That was an interesting situation. You saw the same tape as I saw. And he was trying to get away from them, I guess, it looks like. And he fell. And then they very violently attacked him.
Hij leek toen te hinten dat hij mogelijk uit zelfverdediging handelde.
I guess he was in very big trouble. He probably would have been killed.
Nou, dat is aan het gerecht natuurlijk om dat te onderzoeken. Maar Laurie zegt, als ik dat dan hoor, dan heb ik eigenlijk het gevoel dat hij zegt, het is oké als een 17-jarige tiener de straat optrekt en begint te schieten en mensen dood.
When he's supporting the 17-year-old, he's telling people it's okay, go ahead and carry your guns, and by not condemning what that young man did, he's basically opened the door and let people know it's okay to go ahead and do it.
En ze zegt ook, wat me al eigenlijk vanaf dag 1 heel erg tegen de borst stoten, was dat hij liegt.
He does not tell the truth about anything. So basically, whatever he says, you just know that the truth is the opposite of what he says.
Dus ze vindt dat zijn leiderschap op dit moment te wensen overlaat.
Trump's handling of COVID-19 has been a complete and utter failure.
Laurie zegt dat ze vindt dat hij COVID ook compleet mismeesterd heeft. Hij heeft geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hoe die crisis is aangepakt.
When asked by a reporter if he took any responsibility.
Mr. President, do you take responsibility at all for some of the 200,000 deaths that we've had?
So I think if we didn't do what we did, we would have had millions of people die.
He said, no, I take no responsibility at all.
And I think we've done from every standpoint a incredible job.
Now, he didn't cause COVID, but he has done nothing to stop the spread of it. I knew almost from the beginning that I would not vote for him again.
Wat je ook vaak hoort vallen is dat Trump-kiezers ook heel hard appreciëren dat hij handelt als businessman.
He wasn't a politician and I thought maybe that would make a difference.
Het is een zeer kapitalistisch land, een kapitalistische samenleving waar money talks.
Ja.
En dus The Apprentice, je weet wel, de reality show waarin hij als businessman mensen aanwerft of op een heel theatrale manier ontslaat door te roepen, you're fired.
You're fired.
You're fired. You're fired.
En zijn vinger op te steken.
You're fired.
Ja, dat heeft hem bekendgemaakt en beroemd gemaakt via de Amerikaanse huiskamer bij alle Amerikanen.
Je hebt ook gesproken met iemand die dat heel belangrijk vond, hè? Dat businessman aspect.
Zeker, absoluut, ja. Mike Weaver.
My name is Mike Weaver and I'm a farmer in Fort Sibert, West Virginia.
West Virginia, Mountain Mama. Heel mooie streek waar hij woont. Toen ik hem leerde kennen een paar jaar geleden was hij een kippenboer.
Mm-hmm.
Hij fokte kippen voor Kentucky Fried Chicken. Kan het meer Amerikaans. En nu doet hij een industriële hennep en hij heeft ook dieren. En hij is een voorstander van een kleinere overheid, minder federaal belastinggeld, kleinere instellingen, federale agentschappen. En op dat vlak vindt Mike Weaver dat Trump heeft gedaan wat hij beloofde. Dus door wat wij hier omschrijven dan als het ontmantelen van bepaalde democratische instellingen. Mike Weaver vindt dat prima, want dat kost minder geld.
Ja. Yes. Yes, he's cut several wasteful programs. He's trimmed down several of the government agencies and made them more efficient. He's working hard for the American people every day because he's a businessman and not a politician. And I believe for many years that we need a businessman running this country, not politicians. You know, it's real easy for politicians to sit there and spend somebody else's money.
Een businessman leidt het land alsof het een bedrijf was. En dat is ook een reden voor Mike om opnieuw in november voor Trump te stemmen. Ja,
ja. En hij, Mike zegt ook interessante dingen over die ordehandhaving, dat geen milities zijn op straat, maar eigenlijk mensen die hun eigendom beschermen.
Ja.
I don't know why they want to call them militia, man. Some of them may be, but a lot of those people are just there protecting their homes and their property and their businesses.
Ordinary people die de straat optrekken om hun eigendom te beschermen of om dat van hun vrienden te beschermen.
Ja.
And they're doing it with firearms. And I think that's their right. And if that's all they're doing, then they should be allowed to do that.
Nu, ja, in werkelijkheid in Kenosha, Wisconsin, weten we dat heel veel militieleden na een online oproep op sociale media, die duizenden keer geliked is, naar Kenosha zijn gereden. Soms ook uit andere staten. Dus ja, of dat dan vrienden zijn, wil ik wel even in twijfel durven trekken. En dan zijn op straat gegaan en ook gewoon de confrontatie zijn aangegaan met betogers van Black Lives Matter en van andere progressieve zaken. Dus...
But I think people should be allowed to protect their property and help their friends protect their property.
Zelfverdediging, Second Amendment. Wij mogen in Amerika haven en goed beschermen met wapens. En ja, hij heeft een breed arsenaal van wapens. En hij heeft ook een verleden in orde handhaving zelf. Ja.
En je hebt die wapens eigenlijk zelf gezien.
Ja, ja, ik ben dus een paar jaar geleden. Dat is iets wat ik... Ik let daar natuurlijk wel op met hoe en wat zijn mensen die ik zelf uitzoek en contacteer. Maar als iemand op reportage me zegt, wil je blijven logeren? Dan probeer ik daar ja op te zeggen. Dat is eigenlijk nog nooit tegengevallen. Dat heeft altijd tot bijzonder leuke en interessante avonden geleid. En dat was nu ook het geval. Een paar jaar geleden ging ik op reportage in West Virginia... In the middle of nowhere, op het platteland. En er waren niet bijster veel motels of hotels in de buurt. En dus zei hij, why don't you stay at the farm?
Ja. Dus en dat toen was... dacht je nog, ja, onschuldige ja, kippenboer.
Waarom niet? En dan zaterdagavond na het avondeten zei hij, do you want to see my guns? En ja, dat waren er zeker 7-8 grote. En dan had ik de kluis nog niet gezien, want daar stonden dan de echt gevaarlijke wapens in. Dat is een compleet andere cultuur. Voor hen is het minstens even vreemd dat wij dat niet hebben. Want tijdens datzelfde weekend nam hij me mee naar zijn schoonbroer en zijn zus, die een andere boerderij hebben. Een hele leuke, zo'n soort Playmobil boerderij, hè, zoals we dat kennen van vroeger. Met veel honden, veel jachthonden, maar ook gigantisch veel geweren. Tot in de paraplubak naast de deur stonden de geweren. En dan ben ik daar voorgesteld aan de familie. Dus is Ine. She's from Belgium, she's never shot a gun before. En dan werd ik bekeken alsof ik ofwel naakt ofwel een buitenaards wezen was. Dus, en ik ben met Mike in contact gebleven. Hij weet dat ik met sommige van zijn politieke standpunten die niet op feiten zijn gebaseerd, het niet eens ben, maar wij kunnen wel met elkaar praten. En toen ik dat weekend bij hem ben blijven logeren, was hij 's ochtends een uiterst linkse ochtendshow aan het bekijken. Dat was een vreemd contrast met waar hij zelf over sprak en hoezeer hij Trump aanhangt. Waarom hij dat doet, is omdat hij dan zegt, I want to know what other people think. Ik sta toch ook nog altijd open voor de andere kant.
I don't know if you've ever seen The View or not, but it's a 4 or 5 liberal women, for the most part, who hammer President Trump every day. So I watch them to see what their position is. And there is some truth in it occasionally, yes. And sometimes I check to verify what they've said. And, you know, they're obviously biased to the extreme against President Trump. And I take that into consideration when I listen to them.
Nu, als we die vier mensen horen, wat leert ons dat nu eigenlijk over de verkiezingen die voor de deur staan?
Als we dat eens, als we daar eens het resultaat uit konden distilleren. Dat was niet het opzet eigenlijk. We proberen niet de nabije toekomst te voorspellen. We weten dat dat land heel gepolariseerd en verdeeld is. Het is nog maar eens gebleken dat er weinig twijfelaars zijn op dit moment. Hè. Dus hoe breed je ook rondbelt. De kampen zijn verdeeld, er wordt bits gestreden. 4 jaar geleden moest heel veel voor Donald Trump meezitten om president te kunnen worden. Je zou kunnen zeggen dat wie toen twijfelde en zoals Lori hem het voordeel van de twijfel gunde en zei hij gaat die migratie aanpakken, een muur bouwen en he's a businessman. Mensen zoals Lori is hij kwijt.
Ja.
Wat hij doet nu in de campagne is, hij is echt rood vlees naar de radicale basis aan het gooien. Met de ordehandhaving, ik ben de sterke man. Het is een vrij autocratisch portret dat hij van zichzelf is aan het schetsen. Ja. Hè? En hij is niet aan die gematigde centrumkiezer aan het appelleren. Er zijn elementen om nu voorzichtig te concluderen dat hij een nadeel heeft. Mm-hmm. Met wie hij heeft verloren tegenover 4 jaar geleden. Anderzijds bij die evangelicals, die zijn nog binnen. We hebben aangestipt hoe belangrijk die zijn in de cijfers. Dus ja, ik raak nog altijd niet verder dan te zeggen dat het bijzonder spannend en bijzonder nipt zal zijn. Oktober moet nog komen. Die October Surprise wordt altijd naar uitgekeken. Er gebeurt altijd wat in oktober, georganiseerd of niet, dat een politieke bom doet ontploffen. Dus nu heeft Biden in de peilingen die wij het vaakst hanteren, omdat die een gemiddelde biedt, de peiling van Real Clear Politics, biedt een gemiddelde van alle nationale peilingen. Ik heb net voor deze opname nog eens gekeken naar de laatste peiling. En daarop staat de democraat Joe Biden nog altijd met een comfortabele voorsprong van 7,5 procentpunt op Donald Trump. Maar dat veel? Knows. Is dat weinig? Ja. Who knows? Dat gaan we moeten zien. Het wordt een keiharde strijd.
Het zal wel zijn. Ine Rooks, bedankt.
Graag gedaan.
Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast@standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be/podcast. Morgen zijn we er opnieuw.